Gemeente, ik maak u vooraf bekend dat afgelopen maandag 21 juni is overleden in de leeftijd van ruim 89 jaar broeder Rombartus van Alphen. De begrafenis heeft plaatsgevonden gisteren op de Munnikehof. En in onze gebeden willen we straks gedenken aan de rouwdragende familieleden. Donderdag 1 juli hopen Albert Wieman en Rebecca Westerink in het huwelijk te treden. En de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in ons kerkgebouw om 7 uur 's avonds, waarin zal voorgaan dominee Klomp. Het toekomstige adres van het bruidspaar is Abraham Kuiperstraat in Wageningen. De collecten die zijn in deze dienst voor de diaconie, de kerk en het bouwfonds en bij het avondmaal voor Mercy Ships. U heeft vorige week op de zondagsbrief daar meer informatie over kunnen lezen. Dus diaconie, kerk en bij de uitgang bouwfonds en bij de tafels voor de stichting Mercy Ships. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Handelingen 14. En daarvan de eerste 10 verzen. Dus Handelingen 14, de eerste 10 verzen tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen Psalm 89, vers 19 en vers 7 en ook in die volgorde gaan zingen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben en hoe kort van duur. En het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. We willen deze twee versen zingen, staande ter nagedachtenis aan broeder van Alphen. zal uw geboon die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak en mijn zielsgenoegen achten, ik reken die mijn allergrootst gewin. Een hele belijdenis die betrekking heeft op de wet van de Heere. We luisteren samen naar de 10 geboden die de Heere ons als richtsnoer heeft gegeven. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, en ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen uit de schrift gemeente Handelingen 14 en daarvan de eerste 10 verzen. Handelingen 14. En het geschiedde te Iconium dat ze tezamen gingen in de synagoge van de Joden en alzo spraken dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen van de heidenen tegen de broeders. Ze verkeerden dan aldaar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte van de stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn ze alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe en het omliggende land, en verkondigden daar het evangelie. En een zekere man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdend en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zei met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde tot zover. Wij willen samen een zegen vragen over de bediening van woord en sacrament. Wij willen in onze voorbeden gedenken aan zuster van Alphen en de kinderen. Wij willen aan de heren opdragen zuster Simons van de Heetkamp, van de Balk, die opgenomen is in het ziekenhuis van Ede voor onderzoek en behandeling. We denken ook aan onze broeder en zuster Wim en Wilma Westerink van de Newtonstraat, want in de afgelopen weken is hun schoonzuster in de leeftijd van 63 jaar na een ernstige ziekte overleden. Dankzegging willen wij doen voor het feit dat broeder en zuster Johan Valkenburg van de Robijn en Bosweg afgelopen woensdag mochten gedenken met hun kinderen en kleinkinderen dat ze 50 jaar getrouwd waren. En met broeder en zuster Schoeman van de Fokkerstraat willen we de heren dankzeggen voor het feit dat hij opnieuw zijn zegen heeft gegeven over de behandeling die onze zuster heeft ondergaan. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met gebed, met dankzegging. Heere in de hemel, het is iedere zondag een bijzondere dag als u ons samen roept als gemeente. Om samen te komen en uw woord te horen, om samen in het gebed voor uw aangezicht te komen, om te zingen tot eer van uw grote naam en tot sterking van onze harten. Het is iedere zondag een bijzondere dag, maar vandaag beleven we wel een hele bijzondere zondag. Want u wilt in ons midden zijn, ook met de tekenen van brood en van wijn. Tekenen die u zelf heeft ingesteld om het zwakke geloof te versterken, om de aangevochten zielen weer te bemoedigen, om, zoals u in de oude tijden uw volk in de woestijn verzorgde, om nu vanuit de tekenen van brood en wijn het volk van het Nieuwe Testament te voeden en te laven. Heren, we zeggen uw naam dank dat we die hele bijzondere zondag vandaag weer mogen beleven. Maar we bidden ook om uw zegen, want daar zijn we diep van afhankelijk. Als we vanmorgen naar de tafel mogen komen, dan kunnen we alleen maar onze lege handen uitstrekken. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heren, wees u ons genadig. En wil ons dan ook rijk vervullen, Heere. Wil dan ook nieuwe krachten geven, ons verzadigen als met vet en als met smeer. Dan zal onze mond weer van zangstof zijn vervuld en u de ere geven. Heere, wilt u in het bijzonder zijn ook met de jongeren die nog niet zo heel erg lang geleden belijdenis van hun geloof hebben mogen afleggen. En een aantal van deze jongeren zal vanmorgen dan voor het eerst avondmaal vieren. Zegen deze jonge broeders en zusters in het bijzonder. Maar Heere, wilt u ook vrijmoedigheid geven aan allen die ermee worstelen. Die misschien in de afgelopen week het wel heel erg moeilijk hebben gehad. En die op dit moment nog steeds niet weten wat ze kunnen en wat ze moeten. Maar wilt u dan alles wegnemen wat hinderen kan. En laat hen ervan overtuigd zijn, Heere, dat u het bent die met zondaren en met tollenaren eet en drinkt. Heere, wij willen samen ook onze moeiten en onze zorgen u bekendmaken. We denken vanmorgen in het bijzonder aan onze zuster van Alphen en de kinderen, de kleinkinderen, hier en ook verder, ook aan de overkant van de oceaan. Heere, wilt u ze troosten en sterken nu ze geconfronteerd werden met het overlijden van hun geliefde man, vader en opa. Gisteren vond de begrafenis plaats. Wat is dat toch altijd een moeilijke dag, Heere. Maar als u troost en als u sterkte geeft, dan kunnen we verder. En daarom, we dragen onze zuster en de familie van harte aan u op. En we denken aan ieder in ons midden die verdriet heeft. We denken ook aan onze broeder en zuster Wim en Wilma Westerink, die in de afgelopen week ook met een sterfgeval in de familie werden geconfronteerd. Ingrijpend. En troost ook hen. Ja, troost de hele familie. Ook als in de komende week dan de begrafenis zal plaatsvinden. Heere in de hemel, wij mogen vanmorgen uw naam ook aanroepen. Als het gaat om onze zuster Simons van de Heetkamp, die opgenomen is in het ziekenhuis in Ede. En wilt u haar nabij zijn? Ze is daar voor onderzoek en behandeling. Wat is dan uw zegen nodig? Wilt u met onze zuster zijn en alles welmaken? En denk ook aan allen die om haar heen zijn, die haar lief en dierbaar zijn. Heere, wij mogen samen uw naam ook ootmoedig dank zeggen. Broeder en zuster Valkenburg-Westerink van de Robijnenbosweg hebben afgelopen woensdag de dag mogen herdenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Een halve eeuw. En dan zijn er best hele moeilijke tijden geweest. Dan zijn er best veel zorgen geweest. Maar u heeft alles tot hiertoe wel gemaakt. En ze mogen het beleven samen met hun kinderen en kleinkinderen. Wat is dan uw trouw groot? En zo mogen ze dat ook ervaren. En we dragen onze broeder en zuster met hun familieleden ook van harte aan u op. Blijf ze omringen met uw trouwe zorg, Heere. Wij zijn ook dankbaar dat onze zuster Schoemans-Lok, dat die ook mocht ervaren dat u de behandeling die ze ontving heeft willen zegenen. Tot hiertoe heeft u alles wel gemaakt. Dat zijn er ook spanningen en zorgen geweest. Maar u heeft het goed gemaakt, Heere. En uw naam zij daarvoor erkend en voor geprezen. En tegelijk dragen we onze zuster en ook onze broeder van harte aan u op. U weet wat ze nodig hebben. Blijf hen omringen met uw trouwe, liefdevolle zorg. Zo komen wij vanmorgen een ogenblik voor uw heilig aangezicht. En we komen in afhankelijkheid. We komen met belijdenis van onze onwaardigheid, maar zie ons aan in Hem die gekomen is, die nu aan uw rechterhand zit en die straks zal wederkomen op de wolken, de Heere Jezus Christus, de Koning en de Hoge Priester, in wie we alles mogen ontdekken voor tijd en voor eeuwigheid. Zie ons aan, hoor ons, om zijnentwil. Amen. Van Psalm 31, gemeente, zingen we samen het 15e, het 17e en ook het 19e vers. Dus 15, 17 en 19. Het uitgangspunt is vanmorgen de verzen 8 tot en met 10 van Handelingen 14, waarin ons beschreven wordt de genezing van een kreupele, een verlamde in de plaats Lystre in Klein-Azië. En we zingen straks uit Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig en overvloedig in genade die ons behoedt. Gemeente, de genezing van die verlamde man daar in Lystre is een hele bijzondere gebeurtenis geweest. En nu zult u dat misschien vanmorgen niet ontkennen, maar het is natuurlijk ja een wonder, maar om nou te zeggen dat het een hele bijzondere gebeurtenis is geweest, want wat heeft de Heere Jezus niet aan wonderen gedaan? Mensen die doof waren, mensen die blind waren, mensen die ook verlamd waren, heeft ze genezen. En daarom natuurlijk een bijzondere gebeurtenis, deze geschiedenis, maar om nou te zeggen dat dat heel erg bijzonder is, de Bijbel laat ons wel veel meer wonderen zien. En toch, gemeente, zou ik vanmorgen zo willen zeggen, het is wel een bijzondere geschiedenis. En waarom? Om twee redenen. In de eerste plaats, omdat degene die dit wonder verricht, Paulus is. Is u dat al opgevallen? Paulus, die mag spreken en die mag dat wonder verrichten. Natuurlijk, u heeft gelijk, en ik zal er vanmorgen ook meer over zeggen, u heeft gelijk dat uiteindelijk de Heere Jezus degene is die deze man genezen heeft. Maar hij maakt gebruik van Paulus, van de apostel. En nog een reden waarom het een heel bijzonder wonder is, dat is dat dit het allereerste wonder is dat in een puur heidense omgeving heeft plaatsgevonden. Alle andere wonderen hebben toch op de een of andere manier nog een relatie met Israël en met het Jodendom. Maar dit is het eerste wonder in puur heidense omgeving. In Lystra heeft het plaatsgevonden. Nou zal die plaats ons misschien niet zoveel zeggen. Lystra, waar ligt dat? Nou, vandaag de dag, dan moet je het zoeken in de buurt van die grote vakantieplaatsen, ook in Klein-Azië, in Turkije. Turkije, daar ligt Lystra. En het is een plaats die een puur heidense bevolking had. Het is een plaats waar er zelfs een geweldig grote tempel gebouwd was voor de oppergod van de Grieken. Buiten de stadspoort was dat gebouw verrezen. Ter ere van Zeus, de oppergod van de Grieken. Er woonden in Lystra dus ook geen Joden. Er waren ook geen synagogen dus. Een puur heidense stad. En daar heeft dit wonder nou plaatsgevonden als de apostelen daar komen om het evangelie te verkondigen. Nou zult u misschien bij uzelf denken, dat het zijn allemaal best wel hele mooie feiten die u noemt, ook best wel interessant om te weten, maar we hebben vandaag avondmaal. En wat is nou eigenlijk de boodschap van dit gedeelte voor ons met het oog op onze avondmaalsviering? Wel, naar mijn stellige overtuiging is dit de boodschap. En daar ligt best een hele hoop onderwijs in. Dat de Heere Jezus geneest en vergeeft. Dat de Heere Jezus geneest en vergeeft. En ik hoop dat we dat zo ook belijden. Dat dat nou juist iets is wat wij nodig hebben. Avondmaal vieren. Dat we zeggen, ik moet weer genezen worden. Ik moet ook weer vergeving ontvangen. Ik heb de Heere Jezus zo nodig. En daarom kom ik straks naar de tafel van het verbond. Laten we een ogenblik samen stilstaan, gemeente, bij deze geschiedenis. En het onderwijs wat erin ligt proberen te ontdekken. En ik heb als thema, Jezus geneest en vergeeft. Jezus geneest en vergeeft. Wanneer Paulus en Barnabas op een gegeven moment in de stad Lystra komen, ontmoeten ze een verlamde man. Hoe die man nou heet, dat wordt niet verteld, dat is dus blijkbaar niet van belang voor ons te weten. Er staat wel uitgebreid beschreven dat hij verlamd was vanaf de geboorte af aan. Er staat dat hij absoluut niet kon lopen. En dat betekent, die details die maken duidelijk dat het wonder een heel groot wonder is geweest. Het wonder wordt alleen maar groter als de onmogelijkheden worden verteld. En dat is dus hier het geval. Paulus en Barnabas hebben de man ontmoet toen die kwam luisteren naar de verkondiging van het evangelie. En die verkondiging die hebben Paulus en Barnabas gehouden gewoon op het stadsplein. U weet, het was hun gewoonte om als ze ergens kwamen om eerst de synagoge op te zoeken. Eerst het evangelie aan de Joden. Een opmerkelijke trek in het boek Handelingen. Eerst de Joden, de beminden om der vaderen wil. Die moeten de naam van de Heer Jezus horen. En als ze dan ongelovig bleven, dan gingen de apostelen naar de heidenen. Maar ik zei u al, hier zijn alleen maar heidense mensen. Hier zijn geen synagogen. En daarom beginnen ze meteen op de pleinen van de stad het evangelie te verkondigen. En dat trekt mensen. In die dagen is dat dus nog zo, dat het mensen trekt. Heel wat mensen komen naar die pleinen toe. Heel wat mensen die willen wel eens horen wat die twee vreemde mannen te vertellen hebben. Paulus en Barnabas. En dan is daar ook die verlamde man. Natuurlijk is hij niet zelf gekomen, dat kan niet, dat begrijp je wel. Maar er zullen vrienden of familieleden zijn geweest die hem hebben meegenomen. Ze hebben het gehoord. Daar spreken bijzondere mannen. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. Ga je mee? Ja, ik ga mee. En toen die verlamde man daar zo naar de preek van Paulus luisterde, toen gebeurde er wat in zijn hart. Toen ging dat hart van deze man helemaal open. En nog nooit had hij deze boodschap gehoord. Nog nooit had hij zo'n boodschap gehoord. Want de apostel die bracht de boodschap van de Heere Jezus. En hij vertelde dat Jezus de Zoon van God is. En dat hij door God de Vader naar deze wereld gezonden is om de zonde van mensen weg te nemen. En hij vertelde over hoe of Jezus dat gedaan heeft, dat hij aan het kruishout gestorven is. Maar dat hij op de derde dag ook weer uit de dood is verrezen, dat hij opgestaan is in het leven. En zo vertelde Paulus, want het gaat over Paulus natuurlijk. Paulus vertelde het hele evangelie aan de mensen daar in Lystra. En die verlamde man, die dronk het in. Die verlamde man, die keek met grote ogen naar Paulus. Wat deze man vertelde, had hij nog nooit gehoord. Maar, en dat is het bijzondere, wat deze man vertelde, hij voelde van binnen in zijn hart, dit is de waarheid. Dit is een Gods boodschap. Dit is niet een boodschap maar van die man die daar staat, maar dit is de boodschap van de almachtige God zelf. Zo ervoer die verlamde man dat. Zijn hart werd geopend onder de bediening van het woord. Zoals je dat ook bij Lydia later verneemt in hoofdstuk 16... En het is trouwens nog steeds de bijzondere werking van God. Hè, door de bediening van de Heilige Geest kunnen soms de woorden die door mensen gesproken worden, die kunnen soms ineens ons hart vervullen en ons hart openen en raken. Het viel Paulus op dat deze man een geopend hart kreeg. En als je zegt, hoe is het hem nou opgevallen, dan zeg ik, dat zal ook weer een bijzondere werking zijn geweest van Gods geest. De apostelen stonden onder de leiding van de Heilige Geest. Als iets uit het boek Handelingen duidelijk wordt, is het wel dat. Paulus weet, deze man heeft nu geloof in zijn hart. Deze man is op dit moment, nu ik deze boodschap van de Heer Jezus heb gebracht, deze man is vol van geloof in de Heer Jezus. Door de werking van Gods geest. En dan gaat hij zijn preek onderbreken. Dan stopt hij. Dan houdt hij op met preken. En dan gaat hij, om zo te zeggen, een paar stappen naar voren. En dan gaat hij naar die verlamde man. En dan kijkt hij die verlamde man aan. En dan zegt hij, sta recht op je voet. En op datzelfde moment kan die man wandelen. Hij springt op, staat er. En hij wandelt weg. Wat hij nooit gekund had, kan hij nou. Wat hij nooit verwacht had, is gebeurd. Kun je je indenken, gemeente, dat die man daar bijzonder van onder de indruk is geweest. Dat hij niet geweten heeft wat hem overkomen is. God deed een dubbel wonder in het leven van deze verlamde man in die heidense plaats Lystra. Een dubbel wonder? Jazeker. Eerst opende God het hart. En toen hief hij zijn verlamming op. Twee wonderen, waarvan het eerste het belangrijkste is. Meestal is dat niet iets zoals wij er tegenaan kijken. Meestal zijn wij veel meer onder de indruk van genezingen. Wij zouden zeggen, geweldig ook wat die man overkomen is. Hij kan weer lopen. Maar het meest belangrijke, en ik hoop dat we dat, nu ik dit zo zeg, ook met mij, dat u dat met me eens bent. Het meest belangrijke wat de Heere aan deze man gegeven heeft, is de opening van zijn hart. En dat hij geloof kreeg in de Heere Jezus. Want dat is het meest belangrijke. Ook al heb je de gezondheid voor het lichaam, maar de geestelijke gezondheid mis je, dan is het voor eeuwig nog te kort. En als je de geestelijke gezondheid hebt mogen ontvangen, en je moet helaas zeggen, ik heb lichamelijk best wel heel veel klachten, dan is het voor eeuwig toch nog goed. En daarom het meest belangrijke wat God hem daar geeft, is de opening van het hart. Maar de Heere geeft nog meer. Hij geeft hem ook de wegneming van zijn gebrek. Een dubbel wonder. Ja, zegt u. Indrukwekkend, klopt. Maar we zouden toch vanmorgen erbij stilstaan wat de boodschap is voor ons, ook juist met het oog op onze avondmaalsviering, nietwaar? Wat is de boodschap? Als je nou dit wonder bekijkt, wie heeft dit wonder verricht? Nee, niet Paulus, al is Paulus het instrument, ontegenzeggelijk waar. Maar toch is de uiteindelijke auteur van dit wonder de Heere Jezus Christus. En wat zie je dus in dit wonder? Dat de Heere geneest en dat Hij vergeeft. Dat Hij het hart opent, dus zoals het ware zijn zonde vergeeft en hem geloof geeft, maar dat hij dan ook de moeite wegneemt uit zijn leven, dat hij dus ook geneest. De Heere vergeeft en geneest. Dat is de boodschap. En dan mogen we vanmorgen tegen elkaar zeggen, gemeente, dan kan het zo hopeloos niet zijn in een mensenleven, of er is bij de Heere mogelijkheid tot herstel. Hoe zwaar of hoe lang wij mensen ook gezondigd hebben, met hoeveel banden wij ook verbonden zijn aan de wereld waarin we leven. Hoezeer of wij ook dienaren zijn van onszelf, van de overste van deze aarde. De Heere Jezus heeft macht om te vergeven en om te ontbinden, om los te maken. De Heere Jezus, niemand die tot hem gaat, zal te horen krijgen, helaas, voor jou kan ik niks meer doen. Een aardse dokter moet het nog wel eens zeggen. Meneer en mevrouw, ik moet u helaas vertellen dat ik geen mogelijkheden meer voor behandeling heb. Maar de hemelse medicijnmeester heeft altijd mogelijkheden om te vergeven en om te genezen. En uiteindelijk zijn het alleen die mensen die zich niet door hem laten genezen, die eens door hem zullen worden afgewezen. Het heerlijke van deze hemelse heelmeester is dat hij geneest gemeente zonder prijs en zonder geld. Als je bij een arts bent, dan komt de rekening vanzelf. Bij deze hemelse heelmeester wordt de genezing gratis en voor niets gegeven. U moet dat niet verwarren met het feit alsof het niets zou kosten. Alsof die genezing dan eigenlijk ook helemaal geen waarde zou hebben. Juist wel. Maar het wonder is dat de genezing die de Heere Jezus geeft, door hemzelf is betaald en bekostigd. Hij heeft zijn eigen bloed gegeven. Een hoge prijs. Een hoge prijs. Geen hogere prijs mogelijk dan die hij heeft betaald. Maar hij heeft de prijs betaald en daarom schenkt hij nu de vergeving en de genezing weg. Zonder prijs en zonder geld. En dat betekent een zondaar mag het met lege handen ontvangen. Vanmorgen avondmaal. Wat is avondmaal? Mag ik het eens zo zeggen? Het avondmaal laat ons zien dat de Heere Jezus die hoge prijs heeft betaald voor de genezing en de vergeving. Brood wijst op zijn verbroken lichaam, wijn op zijn vergoten bloed. Zo hoog is de prijs die ik voor u betaalde. En nou mag ik komen als arme in mijzelf. En ik mag alles van hem ontvangen. En hij beloofde dat hij mij ook vervullen zal. Als ik met mijn lege handen tot hem ga. Of om in het beeld te blijven van vorige week. Als ik deze medicijnmeester zo nodig heb. Als ik inderdaad zeg, Heere, aan mijn kant slechts kwalen. Maar bij u is toch genezing. Als we zo komen, zal de Heere ons de rijkdom van zijn genezing en vergeving doen ervaren. Misschien dat u vanmorgen zegt, althans dat er onder ons zijn die vanmorgen zeggen, er zijn zoveel tekorten, ik durf niet te komen. Er is zoveel aan mij wat niet is zoals het moet. Ik kan toch geen avondmaal vieren. Mijn woorden, mijn werken, mijn gedachten. Ze getuigen alle tegen me. Maar wat ik u vanmorgen dan mag raden. Breng al die kwalen van uw leven mee. En kom naar zijn tafel. Want daar geneest en vergeeft de Heere Jezus. Volkomen. Om niet. En wie tot hem komt, wordt uiteindelijk zo vervuld met vrede en met vreugde. Die mag gaan zingen van zijn goede tierenheid. Die mag leren roemen in zijn genade. En als je het erover hebt, wat is nou het rijkste voor een mensenkind? Dan is het dat. Dat je zijn genade tot roem en vreugde in je hart mag ervaren. Amen. Laten we het tweede gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat we dat zouden doen tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. In de eerste plaats dat we in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God, waaronder wij even hadden moeten verzinken, van het begin van zijn mensenwording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. En daarna ontallijke smaadheden heeft geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God vrijgesproken zouden worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het hout heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij met luider stem heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei, het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u wordt gegeven. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggend, drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonde. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult ge daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven, mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laaf. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en ge die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien we dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offerande, die eens aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven is geworden. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. En daarnaast dat we ook door die geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de apostel zegt, Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat we alle eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, zo zullen we allen die door het waarachtige geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. En daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat ge in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijst en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament in verbond der genade deelachtig mogen zijn, dat wij niet twijfelen of ge zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenend en met alle dingen aan lichaam en ziel ons verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen en onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Wil ons ook door het heilig avondmaal versterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, zeggend: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijst mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en aan de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Niet twijfelend of we zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen worden gespijsd en gelaafd als wij het brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. En ter inleiding op de avondmaalsbediening willen we samen zingen uit Psalm 23, het eerste vers: de God des heils wil mij ten herder wezen. Geliefden, het brood dat we breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, lofprijzen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. genezing van die verlamde man daar in Lystra. Wat laat hij ons zien? Niet dat Paulus dat heeft kunnen doen, maar dat Christus degene is die vergeeft en geneest. Vergeving en genezing. Moeten we aan de tafel zittend niet belijden dat we juist dat nodig hebben? Het kon best eens zijn dat u vanmorgen zegt, ik ben met zoveel kwalen van mezelf naar deze tafel gekomen. Maar u moet niet op uw kwalen blijven zien. Maar op hem, die al onze ongerechtigheden vergeeft. Die onze krankheden, onze kwalen kent, zegt de psalmdichter. En liefderijk geneest. Die van het verderf ons leven wil verschonen. En met goedheid en barmhartigheid ons leven wil kronen. Als we daar vanmorgen weer iets van mogen proeven en smaken. Dat de Heere Jezus geneest en vergeeft. Dan is er verwondering in ons hart. Dan mag er ook vrede zijn in onze ziel. En dan mag er vreugde gekend worden die alle verstand ver te boven gaat in hem. En ik hoop van harte, geliefde broeders en zusters aan de tafel, dat we daar vanmorgen weer het een en ander van mogen ondervinden. Wie de Heere Jezus is voor ons, zondige mensen. Laten we uit Psalm 71 het 10e vers met elkaar gaan zingen.
Thank you.
Geliefden, het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, lofprijzen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. In Matthäus 9 wordt onze geschiedenis verteld van de genezing van een verlamde. Die man die wordt op een bed door het dak heen bij de Heer Jezus gebracht. En dan op een gegeven moment staat er, wat de Heer dan zelf gezegd heeft, wat is lichter, te zeggen de zonden zijn u vergeven of te zeggen sta op en wandel. Doch opdat ge moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zei hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op, ga heen naar uw huis. De Heere vergeeft en geneest. En in deze geschiedenis zien we hoe nauw of die zaken ook met elkaar verbonden zijn. De Heere geneest en vergeeft. En we hebben het vanmorgen ook tegen elkaar gezegd. Het grote geneesmiddel dat hij geeft, dat is nou zijn eigen bloed. Zijn eigen werk. Dat is de hoge prijs die hij ervoor heeft betaald. Maar hij geeft het om niet. Gratis en voor niets betekent dat. Geeft hij weg aan mensen die het nodig hebben. Aan mensen die hem als die medicijnmeester nodig hebben. En als we vanmorgen zo aan de tafel zitten en zeggen, Heer, ik heb u zo nodig. Dan mag je het ervaren. Hij geneest, hij vergeeft. In hem ligt alles wat ik nodig heb voor de tijd en voor de eeuwigheid. Vrede in mijn hart. Laten we samen Psalm 71, het 11e vers, gaan zingen. geliefden. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, lofprijzen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Thank you. De laatste twee verzen van Openbaring 7 luiden als volgt. Ze zullen niet meer hongeren, ze zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De Heer Jezus geneest en vergeeft. Daar mogen we nu al iets van ervaren. Maar de Heer Jezus vergeeft en geneest voor eeuwig. We lezen hier, het lam zal hen een leidsman zijn tot de levende fonteinen van de wateren. Voor eeuwig. De Heere zal alle tranen van de ogen afwissen. Tranen van verdriet. Verdriet over de moeite in ons leven. Verdriet over het gemis van dierbaren. Verdriet over onze zonden. De Heere zal het allemaal van onze ogen gaan afwissen. De Heere Jezus, Hij vergeeft en Hij geneest voor eeuwig. En als we daar ook vanmorgen iets van mogen proeven en smaken. Het is niet alleen voor nu, maar ook voor straks. Dan geeft ons dat vreugde in ons hart. Verwondering in onze ziel. Heere, wat bent u toch een medicijnmeester. Wat bent u toch een hemelse heelmeester. Laten we samen zingen uit Psalm 71 en daarvan het 14e vers.
Geliefden